Dames en heren, goedenavond. Welkom bij alweer de 8e editie van Literatuur Late Night. Dankjewel Marit. Mijn assistente voor vanavond. Ze zit daar rechts heel verlegen en bescheiden, maar rekent u maar dat zij voor 50% van het eindresultaat zorg draagt. Door middel van plaatjes en praatjes. Ondersteund natuurlijk door een team van 2. Marcia Teeuwis en Mira Kom van de Bibliotheek Den Haag die het allemaal georganiseerd hebben en het mogelijk maken. We hebben vandaag 2 auteurs. We hebben er eigenlijk 3. Maar dan de derde presenteert het. Mijn naam is Abdelkader Benali. En het zijn 2 auteurs die ik... Ik vind het heel prettig dat ze er sowieso zijn. Dat ze sowieso konden. Hè, dat was niet vanzelfsprekend. Maar daar komen we er later nog op terug. Maar wat er gebeurde tijdens het lezen van die 2 boeken, nadat ik ze had gelezen, was dat ik erachter kwam dat die 2 boeken enig met elkaar zijn verbonden op de een of andere manier. En toen ik het boek van Tim Krabbe uit had, toen schoot me een uitspraak van Nesquio te binnen. Jongens waren het, aardige jongens. En het thema van jongens en de vriendschap tussen jongens en de verplichtingen die dat schept, want we vergeten maar al te vaak dat vriendschap verplichtingen schept, zou je kunnen zeggen staat centraal in die 2 romans. De eerste auteur met wie ik daarover ga praten heet Victor Schieverly. Hij is 1967, dichter, schrijver, redacteur en nog veel en veel meer, echt een multitalent. En met hem ga ik praten over zijn debuut Dromen van Schalkwijk. En ik wil Victor vragen om plaats te nemen aan deze tafel. Ja! Ja. Zo, Victor. Je bent redacteur. Je hebt veel auteurs begeleid bij het Bezige Bij.
Ja.
Kan je een aantal namen noemen?
Gerrit Komrij, Tommy Wieringa.
Heb jij Joe Speedboat gedaan?
Ja, Joe Speedboat gedaan.
Okay.
Ja, ja.
Wist je toen ook dat het een bestseller zou worden?
Nou, ik was heel blij dat het een... Het was absoluut niet duidelijk van tevoren dat het een bestseller zou worden. Ik geloof dat voordat het boek verscheen waren er in heel Nederland 182 exemplaren besteld door alle Nederlandse boekhandels bij elkaar. En ik was een redacteur die ook vooral veel poëzie deed en essays en de moeilijk verkoopbare genres. Dus ik zag de bui al een beetje hangen, maar tot mijn grote geluk werd het een bestseller. En toen had ik ook een keer een bestseller.
En toen dacht je, dit kan ik beter.
Ja, dat niet. Ja. Tommy is wel een inspirerend figuur, een goede vriend van mij.
Ja. Ja, bijzondere schrijver en ook man. Je debuteerde in 2002 als dichter met een bundel Aan een open raam. Je bent genomineerd geweest voor de Pernatprijs met je 2e bundel, De Verdwenen Obers. Toen kwam de 3e bundel, Toespraken in een struik.
Ja.
En nu deze roman. De vraag die een dichter moet stellen is waarom?
Waarom een roman door een dichter? Omdat ik ook al poëzie geschreven heb. Ja, het zijn heel verschillende genres natuurlijk. Hè. Ik zeg wel eens van het maken van een gedicht is het maken van een soort heel klein tekeningetje en een roman is meer een soort een groot schilderij, zou ik maar zeggen. Maar het is wel allebei de pen op papier. Ik liep al heel lang rond met dit idee. Er zit zelfs een stuk in aan het einde van het boek. Dat is eigenlijk al 20 jaar oud. Dat heb ik 20 jaar geleden al geschreven, dat fragment.
Welk stuk is dat?
Dan gaat hij op het einde naar een feest in Zwaanshoek, vlakbij Schiphol. En dan wordt hij dronken en dan... ik heb toen een keer dat stuk geschreven en mij stond toen voor ogen een roman, een beetje vergelijkbaar met Die Leiden des jungen Werthers van Goethe. Dat wilde ik eigenlijk doen. En dat leek me toen een heel briljant idee, met zo'n lightbulb boven je hoofd ging branden, weet je wel. En de naam Charlotte, de naam Charlotte uit het boek, hè, dat is het meisje waar de hoofdpersoon verliefd op is, komt daar ook eigenlijk vandaan.
Maar er wordt geen zelfmoord ingepleegd.
En ik kwam er ook al vrij snel achter dat thema alleen niet genoeg was. Er moest meer bij. Er moest bij bijvoorbeeld de buitenwijk, Schalkwijk in Haarlem, de muziek, hoe popmuziek je begeleidt op je weg naar volwassenheid. Ja. Een echtscheiding en hoe diep die ingrijpt op de beleving van een kind.
Laten we het over drie thema's gaan hebben de komende 23 minuten.
Ja.
Namelijk Felix Zwammerdam, de hoofdpersoon. Geboren in 1967, opgegroeid in de jaren 70.
Ja.
En dan beginnen de jaren 80.
Ja, en dan wordt hij een beetje langzaam volwassen. Ja,
ja, dan die openingszinnen, die zijn mooi. Dan noemt hij zichzelf middelmatig in alles.
Ja.
Vind jij jezelf middelmatig in alles?
Nee, maar ik ben wel in die zin vergelijkbaar met Felix, dat ik wel tijdens mijn puberteit, maar dat hebben heel veel pubers denk ik, verschrikkelijk onzeker was.
En
daarom denk je dat je middelmatig bent in alles. Ja. Later kom je erachter dat je wel degelijk talenten hebt, maar op dat moment lijkt dat allemaal nog.
Nou, dat een van die dingen die hij ontdekt en die jij ook ontdekt, die liefde voor muziek. Ja. En muziek om, wat voor mij het thema is van het boek, om boven de middelmatigheid uit te stijgen. En wil jij even aan je linkerhand dat fotootje bekijken? Je hebt ons er zelf op gewezen. Het staat op je Facebookpagina.
Ja.
Wat je hebt, wat vol staat met hele bijzondere foto's van jouw jeugd, van de wijk Schalkwijk, waar je bent opgegroeid. Die er ook niet zomaar staan. Het zijn niet zomaar foto's, maar daar komen we straks even op. Kan jij die? Dat is begin jaren 80.
Ja, dat is begin jaren 80. Ik zat toen in een band. Small Business heette die band. Ik was de gitarist. Ik was ook degene die van de band altijd alles regelde en alles organiseerde. In die zin
dat is Felix, Felix
te vergelijken met mijn hoofdpersonage, die de manager is, maar niet daarin speelt.
Ja, want daar komt deze jongen tegen. Nou, kijk gewoon, praat verder, maar dan geef ik er wat commentaar bij, zodat het publiek precies weet waar we het over hebben. Hij komt er komt een nieuwe jongen in de klas.
Ja, het verhaal begint eigenlijk, dan zit hij in de derde ateneum en dan al als de school is al begonnen en komt een nieuwe jongen in de klas en dat is een soort punker. Dus hij heeft zwart haar, hij ziet er heel gevaarlijk uit, hij zegt helemaal niets. En hij is onmiddellijk is hij al een beetje legendarisch, wordt er over hem gefluisterd en hij speelt dan in een jongerencentrum in de buurt, dan op een gegeven moment in het voorprogramma van TC Matic, dat was in de jaren 80 een hele bekende band uit België en dat is iedereen heel stoer dat hij daar in het voorprogramma van speelt.
Ja.
Felix gaat er naartoe.
Ja, Felix voelt zich aangetrokken tot hem.
Zij voelt zich aangetrokken. Omdat Felix is iemand die zichzelf heel middelmatig vindt en ook eigenlijk niets durft in het leven. En ook thuis met vrij grote problemen zit en niet durft te revolteren. Ook er bijna niet kan revolteren tegen zijn ouders. Ook niet vanwege de ingewikkelde situatie die ze hebben.
Ja.
En dan is dit is een jongen, hè, dus die zanger, die heeft overal lak aan.
Ja.
Gaat de daagt de leraar uit, komt te laat, gaat blowen in het fietsenhok.
Die daagt iedereen uit. En hij die muziek is voor hem een middel om verzet te plegen tegen de samenleving.
Ja, voor David zeker.
En die David, voor hem betekent muziek meer. Tegenwoordig is muziek iets wat je niet alleen overal hoort.
Mm-hmm.
Maar je kan er, laten we zeggen, vele identiteiten aan ophangen.
Ja.
Ik heb het gevoel dat in deze roman, in die begin jaren 80, muziek ook iets ideologisch was.
Ja,
dat je ermee tot uitdrukking bracht. Ik behoor tot deze groep, deze stroming. Dat het was, laten we zeggen, een zaak van leven en dood.
Het was echt een zaak van leven en dood, inderdaad. Als je dan met een aantal jongens een gesprek had en er was één jongen die hield van Spandau Ballet bijvoorbeeld. Dan kon je die meteen al niet meer serieus nemen eigenlijk.
Ik hou van Spandau Ballet.
Ik had zelf ook Spandau Ballet thuis.
Prachtige muziek.
Maar ik, goed. Als ik met bepaalde jongens praatte,
wist
ik... Wat
kon bijvoorbeeld niet?
Noem geen Spandau Ballet. Je had heel veel van die synthesizer muziek. In die tijd die heel... Wham of zo, weet je wel.
Ja.
Dat is wel achteraf best aardige liedjes. Maar
ja. En wat was dan muziek? Wat was de nummer... Beatles in het begin.
Ja, en Felix heeft zelf eigenlijk een beetje een andere smaak. Die houdt meer van een beetje wat meer gevoelige muziek. Die houdt van Neil Young, van Jackson Brown en van Elvis Costello en John Hyatt.
Wie zijn die twee daar?
Johnny Mitchell.
Ja. Daar houdt hij ook van.
Ja. Maar dat is muziek die... De Smiths, dat is ook...
Kon je er ook van houden of was het op het randje?
Dat is heel goed.
Toch
dat
diep
is...
romantische, donkere muziek. Eigenlijk Goethe.
Zeer salonveeig, ja.
Ja, oké. In de kraakpanden van Haarlem.
Ja, absoluut.
Oké.
Ja. Maar die
smaak, wat bracht
die
muziek tot uitdrukking?
Bedoel je nu de muziek van...
Van de Smith.
Van de Smith. Dat was een diep romantisch gevoeld zwelgen. En van die hele overdreven dramatische titels ook. Hè? Last night I dreamt that somebody loved me. Of zoiets. Of, there is a light that never goes out. Het was van die hele... Ja, prachtige muziek hoor. Ja, maar het wat in het boek heel erg zit is, de hoofdpersoon geneert zich eigenlijk al voor zijn eigen smaak, omdat hij die kan eigenlijk net niet helemaal. Hoewel nu zou het wel goed kunnen.
Ja.
Maar in die tijd was het meer de muziek van de ouders. Hè? Jackson Brown en Neil Young en zo.
Mm.
En David is heel ideologisch. Het ging altijd over hetzelfde rijtje. Namen Velvet Underground, alleen de eerste twee platen, want de derde was de soft. David Bowie, Ziggy en de Berlijnperiode, daarna werd het minder. Bauhaus, Joy Division, Echo and the Bunnymen. Dat is echt heel heftige, donkere, sombere...
Uitzichtloze. In ieder geval de uitzichtloosheid van die tijd symboliseert.
Ja, die ook de uitzichtloosheid van die tijd symboliseert, ja. Absoluut. Ja, ja. Want het was natuurlijk een tijd die misschien net als nu, het was toen ook een enorme crisis. De huizenmarkt was toen ook totaal ingestort.
Ja. Je bent alweer 3 stappen te ver, want ik wilde ook dat spiegelen. Aan deze tijd wilde ik op het einde pas doen. Ja. Maar ik snap al dat je vaker met het belletje hebt gehakt. Dat meen ik op een hele leuke, aardige manier natuurlijk hoor.
Stel je vraag.
Ja. Nou ja, de vraag is die uitzichtloosheid. Hè? En die vindt ergens plaats. En die vindt plaats in Schalkwijk.
Ja.
Daar wordt eigenlijk niet zo heel veel gedroomd.
Nee, de
wat, kan je die wijk beschrijven voor me?
Ja, dus de dromen van Schalkwijk zijn eigenlijk nachtmerries van Schalkwijk. Hè? Want de hoofdpersoon heeft nachtmerries dat Schalkwijk op een gegeven moment helemaal is gebombardeerd met een neutronenbom. En dat hij dan wakker wordt en dat er dan helemaal niemand meer is. Dat hij overal door die straten loopt. En dat is eigenlijk de droom.
De koude oorlogsdroom.
Ja. Maar Schalkwijk was... wat is dat Schalkwijk? Even kijken hoor. Dat zou kunnen, ja. Nou, Schalkwijk lijkt eigenlijk op elke buitenwijk in Nederland. Ja, die mevrouw ziet erbij al langer. dat soort torenflats, ja. Zo ziet er, Alfa aan de Rijn ziet er ook zo uit.
Marit, heb je nog een... heb je nog eentje?
En wij woonden...
We hebben ontzettend lang gezocht naar uitzichtloze plaatjes van Schalkwijk.
Ja, dit is vlakbij het winkelcentrum.
Ja.
Ja. Het is de zuidrand van Haarlem. Het is begin jaren 60 gebouwd. Toen eigenlijk vanuit een idee van de goedkope wederopbouw, jonge gezinnen konden er wonen, veel groen. Maar verder heel weinig, er was eigenlijk heel weinig te doen. Er was alleen het winkelcentrum, verder was er helemaal niets. Er was één jongerensoos, maar die werd bevolkt door zulke ruige jongens met brommers dat we daar helemaal niet überhaupt niet langs durfden te fietsen, laat staan naar binnen gaan. En... Dat was eigenlijk volgens mij ook wel de vergissing van, of de stedenbouwkundige vergissing van dit soort wijken. Dat het zijn een soort slaapwijken.
Ja.
Mensen gaan er wonen.
Ja.
Maar de jeugd die daar dan opgroeit, bevindt zich in een soort, bijna een soort gevangenisachtig gevoel.
Een soort ideologisch vacuüm eigenlijk.
Ja,
er is niks.
Ik zei net ook tegen je dat het op een gegeven moment in het boek fietst Felix gewoon over zo'n pad in, zo'n fietspad daar ergens tussen die flats, op zo'n dinsdagmiddag, grijze lucht, en opeens komt er een jongen hem tegemoet met een soort hele vreemde, woedende blik in zijn ogen en met zijn been zo al half uitgestoken, en als ze elkaar dan passeren, dan krijgt hij zo van die jongen die hem zo passeert met een grote New Balance gymschoen, zo'n hele grote gymschoen, de trap zo tegen zijn been, valt hij bijna van zijn fiets af. En dat soort woede, ja, die woede kwam helemaal nergens vandaan, weet je wel, maar...
Wat is die woede?
En je werd ook heel vaak achter. Ik ben vaak achtervolgd in die wijk. Omdat ik zag er niet meteen helemaal uit als de jongen met New Balance schoenen en een trainingspak aan. Wat je daar.
Om erbij te horen. Ja.
Dus zag je een beetje gek uit. En dan fiets je ergens voorbij. En dan hoor je in de verte. Ah, ik klootzak. En dan kwamen ze achter je aan. Moest je echt. Weet je wel?
Maar wat doet dat? Ik bedoel, je bent nu ook.
Waar komt die woede vandaan? Volgens mij heeft dat ook te maken met in zo'n omgeving zitten.
Ja. 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 Je hebt die wijk beschreven in prachtige zinnen. En ik wil je vragen of je pagina 27,
ja.
waarin je eigenlijk die Schalkwijk met zijn straten en met zijn melancholie behoorlijk raak.
Ja. Schalkwijk. De avondzon over het veldje waar we voetbalden tot je de bal in het halfduister niet meer kon zien. Het betonnen trappenhuis waar ik omhoog rende als de lift niet kwam. De achterkant van de flat waar de wind in je gezicht waaide als je de hoek omliep naar de kelders met de bergingen. De portieken, perkjes, speelplaatsjes met een zandbak en een enkel klimrek. De lange lanen met in het gelid de grijze en gele gebouwen, elk met honderden brievenbussen. De levenloze bloemenperkjes als postzegels op een envelop. Ze waren ontworpen door een onzichtbare hand. Misschien een communist die vond dat het hier nog niet genoeg op het Oostblok leek. Recht en grijs als een potlood, dat was kennelijk zijn ideaalbeeld. De wereld wiegde zoals onze flat in de wind bij storm in november als ik naar de radio luisterde. De liedjes die ik hoorde waren levenstekens uit een andere wereld, een wereld ver van hier. Major Tom uit Space Oddity was een astronaut die was verdwaald en hoog boven de Noordzee rondcirkelde. Ik had het idee dat de vreemde, wanhopige stem van David Bowie echt uit de ruimte kwam. En hoewel ik geen idee had wie ik was, herkende ik mezelf in de muziek die ik hoorde. Wie echt wilde weten hoe het met me ging, moest horen welke platen ik draaide.
Je mag nog even doorgaan, Schief, tot de volgende.
Ik stelde eindeloos mijn huiswerk uit en sloot me aan bij het kinderkoor dat zong We Don't Need No Education. The Stranger in a Strange Land van U2, dat was ik. Ooit was er een man van de flat gesprongen. 'S Ochtends lag er een rode plas beneden bij de fietsenkelders aan de voorkant van het gebouw. Er stonden mensen te praten. Ik zag geen lichaam meer. Waarschijnlijk was het weggehaald. Ik kon me er niets bij voorstellen dat je over het balkon klom en losliet. De zwaartekracht die je meenam en met een doffe dreun tegen dezelfde tegel sloeg waarop overdag moeders met boodschappen liepen. Een paar uur later was de bloedplas weg. Het was alsof het nooit was gebeurd. Op een gegeven moment begon ik te twijfelen aan mijn herinnering, alsof ik het zelf had verzonnen. Alleen 's nachts hoorde ik wel eens het geratel van de ijzeren spijlen van de balustrade en vroeg ik me af of ik de volgende ochtend weer een bloedplas zou zien. Maar dat was nooit het geval.
Ja, ja, de lezer moet gewoon verder lezen in het boek.
De lezer moet
straks
verder lezen. Ja.
Ja, nee, ik
vind ik ook.
Omdat het is heel raak, het komt heel dichtbij.
Ja.
Nog een keer die uitzichtloosheid. Wat doet dat met je als je in zo'n omgeving opgroeit?
Moeilijk te zeggen wat het nou precies met je doet, omdat iedereen natuurlijk dat weer anders ervaart. Maar het kan leiden tot een soort van hele blinde, gekke woede, zoals die jongen op die fiets met die New Balance schoen. Voor deze jongen, die Felix uit mijn boek, die rijdt af en toe weg uit die wereld omdat zijn vader, zijn ouders zijn gescheiden en zijn vader woont al heel lang in Amsterdam. Dus die komt dan af en toe langs met rijden, mag beneden parkeren met zijn Volvo.
Ja. Ze scheiden van elkaar. Die vader is een fotograaf, vrij succesvol.
Ja.
Doet veel buitenlandse reizen.
Ja.
En die vader is Rutger Hauer in 1982.
Zoiets.
Stoere man.
Met van die bakkenbaarden Nederlands elftal.
Je vergelijkt hem met een voetbal van Nederlands elftal.
Ja, zoiets. Subier, Neeskens.
Ja.
Weet je, die had allemaal van die...
En hij rookt check. Dat was in die tijd ook nog heel sexy.
Aan het autorijden is.
Ja.
En hij heeft allemaal hele mooie vriendinnen. Ja. En als de ene is, dan heeft Felix net de een ontmoet en dan de volgende komt hij weer. Waar is Marieke of zo? Ja, nou, dit is alweer uit. Weet je wel. Dus
ja.
Zo gaat het voortdurend. Ja. Hij, dat is een weg naar buiten. Hè? Dat is een soort. En dus hij.
Moet wel. En je kan je ook wel voorstellen, want thuis zit die nieuwe vriend van haar, van zijn moeder.
Ja, zijn moeder is
een gek, een godsdienstfanaticus.
Ja.
Maar ook. En daar worden we ideologisch, of daar naast is daar ook iemand die ook zeg maar politiek op de wereld reageert. Die ziet in die Koude Oorlog wat er allemaal met de kernexplosies, die dreiging, ziet hij ook weer voortekenen die hij in de Bijbel leest.
Van de apocalyps, zijn favoriete boek is het laatste Bijbelboek van de Openbaringen.
Dat is allemaal je favoriete boek. Ja.
En las er graag uit voor. Het is heel moeilijk te zeggen waarom mensen dat doen. Hè? Het beklemt natuurlijk de hoofdpersoon, de jonge hoofdpersoon natuurlijk nogal om voortdurend aan tafel na het eten bij het toetje dan verhaal door. Ja, duizendjarig rijk, maar eerst gaat alles branden. En dan
ik dacht ook moeder, doe iets.
Ja, ja. Dat is een beetje, dat is ook iets wat ik heb een beetje in het midden heb gelaten. Ik vond het mooi om het zo te laten dat hij. Die Felix bevindt zich eigenlijk op een hele grote afstand tot iedereen. Zijn vrienden zijn eigenlijk niet. Hij zegt wel dat hij David zijn beste vriend is, maar eigenlijk blijkt dat eigenlijk nergens uit. Hè? Het is eigenlijk staan ze op een grote afstand. Hij wordt regelmatig gedist eigenlijk.
Ja.
Als je dat zo. Dat zei in de jaren 80 nog niet, maar...
Hij gaat ook met zijn vriendinnetje, met het meisje op wie die verliefd is. Nee, goed, dan klap ik het een beetje.
Ja,
maar goed,
En die vader is natuurlijk ook ver weg. Die stiefvader, die is, die zit op een andere planeet bijna. En die,
zit in een ander boek.
En die moeder is eigenlijk ook wel ver weg. Dus ik heb dat zo gelaten. Ik kan niet anders zeggen, dat heb ik ook al vaak gezegd, dat het wel autobiografisch is geïnspireerd.
Ja.
Maar dat het niet is zoals de werkelijkheid was. De werkelijkheid was dat mijn moeder, mijn eigen moeder, in vergelijking tot de moeder van Felix wel veel aanwezig was, maar toch ook niet, zoals ook in het boek eigenlijk staat, niet tegen die man op kon. Die man was eigenlijk zo dominant aan tafel, daar viel gewoon niet mee te discussiëren eigenlijk.
Is het boek een afrekening?
Nou, misschien alleen voor die stiefvader zo. Daar heb ik natuurlijk enige genoegen in gehad, misschien om hem neer te zetten zoals ik hem neerzet. In wezen was hij soms ook best aardiger dan ik hier schrijf. Hij was soms ook veel boosaardiger dan ik beschrijf. Maar die moment heb ik niet gebruikt, ook omdat ik dacht, dan wordt het al gauw larmoyant eigenlijk. Ik heb eigenlijk heel erg mijn best gedaan ook om dingen weg te strepen die, als het te veel melodrama zou worden.
Wat is het ergste wat je eruit hebt gelaten? Van die vader?
Het allerergste denk ik is fysieke mishandeling van mijn moeder.
Omdat hij de wereld niet aankon?
Omdat hij op het laatst, maar we hebben het nu over het niet meer over het boek, maar over het privéleven, maar omdat hij, dan heb ik het over hemzelf, zwaar teleurgesteld was in het leven, heel gefrustreerd was, vlak voor zijn pensioen ontslagen werd. Zijn twee kinderen, want hij heeft in het boek één kind, maar hij heeft in het echt twee kinderen. Dat ging ook allemaal heel moeilijk. Hij raakte aan de drank, aan de soort slaapmiddelen die hem heel... Een combinatie van rohypnols. En als u ooit aan slaapmiddelen gaat, slik geen rohypnol en drink er dan veel wijn bij. Want dat is een recept om bijzonder agressief van te worden. En dat was misschien wel de meest directe aanleiding.
Victor, ik heb jou een paar keer ontmoet en je bent een ontzettend beschaafde jongen. En maar dan vertel je zo'n verhaal en dan dat had ik niet achter je gezocht dan. En er is iets anders wat ik niet achter je had gezocht en dat is het volgende. Marit, hebben we een stukje muziek?
I saw you in hurt. I saw you in pain. Tangled up in words. Endless refrains.
Ja, dit is mijn goede vriend die je nu hoort, Rick Treffers.
Van de band Mist.
En ik heb lang met hem in de band gezeten. Ik speel niet op dit liedje. Dit is van na mijn tijd. Okay. Is dit. Maar ik was gitarist in zijn band.
Okay.
En dat was in de jaren 90.
Ja. Ja. Je zingt nog steeds? Of je speelt nog steeds?
Omdat het boek omdat er zo heel veel muziek in zit. En ik nog gitaar speel en zing. Dacht ik dat het een mooi idee was dat ik af en toe ook, als ik ga voorlezen, doe ik er af en toe ook een liedje bij. En dat is eigenlijk
het idee.
Zo maak ik nu nog muziek. Maar die bands heb ik niet meer.
We moeten zo'n beetje af gaan sluiten. Terwijl er nog heel veel vragen zijn die ik je wil stellen. Wat me fascineert is dit. Op dit moment maken we een crisis mee. Een economische crisis in Nederland en Europa.
Ja.
Er worden veel vergelijkingen gemaakt met die begin jaren 80.
Ja.
Dat die net zo erg is of kan worden.
Ja.
Ik heb het gevoel dat die van begin jaren 80 veel erger was.
Mm-hmm.
Massa ontslagen.
Ja.
Gierende inflatie.
Ja. Jeugdwerkloosheid was heel massaal. Ja.
Je gaat natuurlijk niet zomaar terug naar Schalkwijk, om literaire redenen. Maar heeft wat er nu gebeurt in Nederland en Europa je ook op deze manier gestuurd of geïnspireerd om weer terug te gaan in die begin jaren 80, omdat je de parallellen in ziet?
Ja, ik ben daar halverwege het boek bedacht ik me dat er eigenlijk parallellen zijn tussen nu en begin jaren 80. Waarom het niet zomaar nostalgie is, maar waarom dit nog steeds een actueel verhaal is. En precies diezelfde dreiging ook met Iran en zo en met het bombarderen van die, dat was toen ook. En die oorlog in Libanon en dat het was en. Ja, en dan heb je natuurlijk meer het persoonlijke, hè, van de liefde en de vriendschap, dat is ook iets van alle tijden. Hè? Maar de politiek, de polarisering van de maatschappij, die je dus weerspiegeld ziet in zoiets als de muziek.
Ja.
Waar je zegt, de muziek zou er moeten zijn om gezellige muziek aan te zetten. Maar die muziek wordt gebruikt echt bijna, zeker door die David, die zanger. Dat is bijna zo'n agressief middel. Ja. Hè? En dat is.
Dat gebeurt nu niet meer.
Ik heb het idee dat muziek niet meer op die manier. Ja, ik kan natuurlijk niet namens jongeren van nu spreken, maar ik heb het idee dat het nu wel anders is. Ja. Ik heb het idee dat het waren natuurlijk ook een beetje de politiek correcte jaren ook. Hè? En dat, we hadden ook bijvoorbeeld op school een antidiscriminatieweek georganiseerd. We hadden 1500 leerlingen in een hele grote bunker, leerbunker.
En van die 1500 was er ook één meisje uit Indonesië en één jongen uit Turkije. Maar dus een antidiscriminatiewerk, een hele week lang programma's tegen discriminatie.
Ja. En we hebben ook begrepen heel veel geld ingezameld voor, voor de kinderen in Ethiopië.
Mm-hmm.
Want iedereen in Afrika had honger.
En onze school heeft nog een
soort... En dan zei ik van, ja, ik kom ook uit Afrika, uit Marokko. Ja. En ik heb nog nooit zo'n dikke buik gehad, maar dat kreeg niet in.
Nee, onze school heeft zelf nog een singeltje gemaakt, net zoals Live Aid, We Are The World-achtig. Ja.
Ja, daarmee afsluiten. Kijk, Live Aid wordt dan...
Live Aid is eigenlijk, dat op een gegeven moment zitten de personages uit het boek naar Live Aid op televisie te kijken, vol ongeloof over zoveel verschrikkelijke muziek. En dan heb je enerzijds dan die synthesizer jongens van hun eigen generatie verschrikkelijk vinden. En dan komen s'avonds komen de dinosaurussen zoals Dylan en de Stones, die zijn allemaal dronken en zo. En ik vind het allemaal verschrikkelijk, ja. Het zal niks mee te maken hebben. Een soort deceptie is dat. Terwijl het wordt vergeleken met Woodstock in het begin. Wat dan natuurlijk voor de generatie daarvoor een soort euforisch moment moet zijn geweest. Ja. Maar iedereen lag natuurlijk in de modder toen. Maar,
En Live was ook volgens mij het eerste grote evenement wat echt een globaal evenement was.
Ja.
Wat daarna allemaal groter zou worden en dieper en platter en oppervlakkiger.
Ja.
Daar is het volgens mij begonnen.
Ja.
Nou
ja, goed.
We hadden nog veel langer kunnen doorpraten, maar de tijd laat ons dat niet toe, helaas. Victor, je hebt een prachtig boek geschreven, mooi debuut. En ik wens je heel veel succes.
Dank je wel.
Tot snel.
Tot elkaar.
Dag. Okay. Dag.